Dan kom je op mijn website en dan vind je het wel. Dus dat moet ik natuurlijk even vertellen, want dat is hartstikke leuk. Maar vandaag wil ik natuurlijk iets met jullie delen vanuit het woord van God. En ik wil het met jullie hebben over het thema van roeping. Wat is nou de roeping, de taak die God aan ons geeft hier op deze wereld als gemeente, maar ook als persoon? En hoe kunnen we dat samen met God, samen met Jezus uitwandelen? En ik wil dat eigenlijk bekijken aan de hand van een tekstgedeelte uit Lucas. En dat tekstgedeelte gaat over de kruisiging en over het messiasschap van Jezus hier op aarde. Want dat was eigenlijk de roeping van Jezus. Jezus was de messias, daar was hij voor geroepen. Hij kwam als de zoon van God, als God op aarde, om een taak, een missie, een plan uit te voeren voor de mensheid. En daar was hij steeds maar weer mee bezig. En daar lezen we ook over in Lucas 23 vanaf vers 33. Daar vindt eigenlijk het beslissende moment plaats van de roeping van Jezus, waarop hij eindelijk aan dat kruis moet gaan. Een moment wat hij gevreesd heeft. Een moment waar hij het zwaar mee heeft gehad, maar wat hij uiteindelijk wel doet. Lucas 23, vers 33 tot en met vers 48. Ik lees uit een beetje een nieuwe vertaling, dat is de basisbijbel. Misschien ken je hem, misschien ook niet. Maar er staat het volgende. Ze kwamen bij de plek die schedelplaats werd genoemd. En daar kruisigden ze Jezus. Ook twee misdadigers werden met hem gekruisigd. De een links en de ander rechts van hem. Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren onder elkaar zouden verdelen. De mensen stonden toe te kijken en ook de leiders van het volk stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden, andere mensen heeft hij gered, laat hij dan nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, de man die door God is uitgekozen. Ook de soldaten kwamen hem belachelijk maken. Ze brachten hem zure wijn en zeiden, als jij de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond, dit is de koning van de Joden. En het stond er in het Grieks, het Romeins en het Hebreeuws. Een van de gekruisigde misdadigers die naast hem hing, schold Jezus ook uit. Hij zei, je bent toch de Messias? Red dan jezelf. En ons. Maar de andere zei tegen hem, ben jij zelfs niet bang voor God, nu je dezelfde straf krijgt als hij? Het is rechtvaardig dat wij deze straf krijgen. Het is onze straf voor wat we hebben gedaan. Maar hij heeft helemaal geen kwaad gedaan. En hij zei tegen Jezus, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. En Jezus zei tegen hem, ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal zijn. Door de hele periode van zijn roeping hier op aarde heeft Jezus bijzondere dingen gedaan. Hij heeft het evangelie, de boodschap van Gods koninkrijk verkondigd. Hij heeft de zieken genezen en hij heeft mensen bevrijd van boze geesten en allerlei dingen waar ze last van hadden. En veel mensen uit het Joodse volk zijn er dan ook tijdens die periode van de 3 jaar dat Jezus zijn bediening uitoefent, ervan overtuigd geraakt dat deze Jezus werkelijk de Messias moet zijn. De redder waarvan God tijdens de periode van het Oude Testament al beloofd had dat hij zou gaan komen. En met deze belofte zo werd er gezegd, met deze Messias zouden alle dingen anders gaan worden. Er zou een nieuw koninkrijk aanbreken en met dat koninkrijk, zo dachten de Joden, zou de Messias hun dan ook gaan verlossen van hun vijanden. En in de tijd van Jezus was dat natuurlijk de heerschappij van het Romeinse Rijk, waardoor het Joodse volk bezet werd. Je moet je voorstellen, het Joodse volk in de tijd van Jezus ging namelijk zwaar gebukt onder de heerschappij van dat Romeinse keizerrijk. Er was heel veel armoede onder het volk, doordat er steeds ontzettend veel belasting betaald moest worden. volk werd verdrukt. Er was een beperkte godsdienstvrijheid. En ze konden sommige dingen van hun wetten konden ze niet ten uitvoering brengen. En mensen die dan in opstand kwamen tegen Rome, zeloten werden ze ook wel genoemd, werden vaak gekruisigd als middel tot afschrikking voor het volk. Dus het is in die context dan ook niet vreemd dat Jezus tijdens die jaren dat hij daardoor het land trekt, ontzettend veel discipelen krijgt. Volgelingen. Mensen die onder de indruk zijn van de bijzondere dingen doet en die hij doet en de waarheden die hij verkondigt. En die tot de conclusie zijn gekomen dat dit de beloofde Messias wel moet zijn. En met hem wordt alles anders. Misschien zal deze Jezus ons wel verlossen van de Romeinse heerschappij waaronder we zo gebukt gaan. Maar dan gebeurt er iets onverwachts. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal. Jezus wordt verraden door een van zijn meest trouwe discipelen. Judas, die een van de 12 is die altijd om hem heen zijn, levert hem over aan de religieuze leiders van die tijd die van hem af willen. En Jezus, waarvan veel mensen dachten dat hij die Messias zou zijn en dat hij het volk zou verlossen van Rome, wordt veroordeeld tot de dood en gespijkerd aan een kruis. Dit is nogal een anticlimax. Hier is een man die buitengewone dingen kon doen en die duizenden volgelingen had. En de dingen die hij zei leken rechtstreeks uit de mond van God te komen. En de wonderen die hij deed konden eigenlijk ook alleen maar uit de hemel afkomstig zijn. En de mensen waren ervan overtuigd. Dit is de Messias, de redder, de koning die ons gaat verlossen van die Romeinse heerschappij. Maar al de plannen van Jezus, al zijn predikingen, al de buitengewone dingen die hij deed, lijken hier te eindigen aan dat kruis. Van de buitenkant lijkt het alsof Jezus gefaald heeft. Hij predikte de komst van het koninkrijk van God, maar dat koninkrijk van God is nergens te bekennen. Hij zou verlossing brengen aan het Joodse volk, maar het Joodse volk wordt daar nog steeds door Rome onderdrukt. Maar weet je dat deze situatie, vastgespijkerd aan een kruis, precies de plek is waar God zijn Messias wou hebben? Want de echte heerschappij waarvan God niet alleen het Joodse volk, maar alle mensen hier op aarde wil verlossen, is niet de heerschappij van een of ander tijdelijk Romeins koninkrijk, maar dat is de heerschappij van zonde en de heerschappij van de dood in jouw persoonlijke leven. Jezus hangt daar aan het kruis en hij wordt bespot. Je bent toch de Messias? Red jezelf dan. En dat zinnetje is in dit tekstgedeelte eigenlijk heel opvallend, want het wordt 3 keer achter elkaar steeds weer gezegd. Het is alsof de schrijver van de tekst, alsof God ook ons hier iets mee wil vertellen tijdens dit Bijbelgedeelte. De eerste keer wordt het gezegd door de leiders en het volk die daar zo om het kruis heen staan. De tweede keer wordt het gezegd door de Romeinse soldaten die Jezus aan het kruis hebben gespijkerd. En de derde keer wordt het gezegd door een van de misdadigers die op een ander kruis naast Jezus hangt. Allemaal hebben ze steeds dat beeld in hun gedachten van een Messias die sterk moet zijn. En die als koning van de Joden opstaat tegen de gevestigde orde en hun verlost van hun vijanden. Voor hun is het ondenkbaar dat de Bijbelse Messias daar aan zo'n kruis zou moeten hangen. Maar hoe God roeping vervult is vaak echt heel anders dan hoe wij dat als mensen zouden doen. God werkt namelijk door zwakheid heen. En in de kwetsbaarheid van het kruis brengt hij verlossing aan de wereld op een manier die niemand in zijn tijd voor mogelijk hield. God werkt door zwakheid heen. Andere mensen heeft hij gered. Laat hij dan nu zichzelf redden als hij de Messias van God is. De man die door God is uitgekozen. Zeggen ze in vers 35. Maar wat ze niet beseffen is dat ze op dat moment dat ze daar staan rondom het kruis, juist zelf degene zijn die redding nodig hebben in hun leven. Zo omgedraaid, Jezus hangt daar, maar heeft geen redding nodig. En zij staan daar en ze denken dat ze zitten op de plek waar ze moeten zijn. Maar God wil hun bereiken. God wil ze redden van de heerschappij van de zonde in hun leven. God wil ze redden van de heerschappij van de dood, waar wij als mensen allemaal onder gebukt gaan. En die mensen zo in hun greep kan houden. Jezus hangt daar aan het kruis, zodat zij als mensen een kans kunnen krijgen om vergeving van zonde te kunnen ontvangen en weer voor eeuwig bij God te kunnen zijn. Vanochtend wil ik het met jullie hebben over dat thema van roeping. En als we daarover nadenken aan de hand van dit Bijbelgedeelte, dan zijn er een aantal principes of een aantal waarheden die ik daaruit wil uitlichten als het ware. Het eerste is dat God ons roept voor dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Jezus is met zijn roeping niet bezig met een of ander tijdelijk Romeins koninkrijk om de tijdelijke lasten aan te pakken die daar leven onder het volk, maar hij is bezig met het koninkrijk van God, ten eerste. En hoe graag het Joodse volk ook van die vervelende Romeinen verlost willen worden, God heeft allereerst hun eeuwige verlossing op het oog. Dat komt op de eerste plaats. Zie hoe Gods perspectief over de dingen vaak ook anders is. Als wij als mensen nadenken over roeping en carrière en toekomstplannen, dan zijn dat eigenlijk vaak, denk ik, die tijdelijke dingen waar we in onze gedachten mee bezig zijn. Dingen die ons hier op aarde misschien wel gelukkig gaan maken of die de kwaliteit van ons leven verbeteren, maar de eerste waarheid die ik vandaag uit het tekstgedeelte wil halen is dat God jou juist ook in de eerste plaats wil roepen voor dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Het tweede wat belangrijk is en wat ik wil uitlichten uit deze tekst is dat die roeping die God dan voor je heeft van alles te maken heeft met de kern van ons geloof. Namelijk met dat offer wat Jezus hier heeft gebracht aan het kruis. Want als we werkelijk geloven in een evangelie waarbij Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En niemand tot de Vader komt dan door hem alleen. Dan moeten we dat serieus nemen in ons leven. En er zaak van maken om op zo'n manier voor God te leven dat de mensen ook om ons heen in onze omgeving ontdekken wie God echt is. Hoe zijn hart in elkaar zit. Hoe jij met God leeft en wat het evangelie werkelijk betekent. Waarom Jezus daar eigenlijk aan het kruis gestorven is. Want als je nadenkt over dat principe van eeuwigheidswaarde, dan kan je eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen dat een van de enige dingen die echt eeuwigheidswaarde hebben, dat zijn de harten van de mensen om je heen, in je omgeving. Al het andere waar we vaak mee bezig zijn op deze aarde gaat voorbij en kunnen we niet meenemen het graf in. Maar het getuigenis dat we van God krijgen hier op aarde omdat we bouwen aan zijn koninkrijk. Dat is wat we uiteindelijk meenemen naar de hemel toe. De dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Investeer daarom in die dingen die ervoor gaan zorgen dat het koninkrijk van God in de levens van de mensen in je omgeving doorbreekt. Wees iemand die zijn perspectief verlegt van de tijdelijke dingen naar de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Zodat je een verschil kunt maken in je omgeving voor het koninkrijk van God. Soms kan het zijn dat God je daar heel specifiek in leidt door zijn Heilige Geest. om er bijvoorbeeld voor iemand in je omgeving te zijn, dat je misschien inderdaad geraakt wordt als er zoiets gebeurt bij een gezin, dat er iemand verdrinkt en dat je denkt van wow, ik moet hier iets mee in mijn hart. Of het kan zijn dat God je leidt om voor iemand te bidden. We noemen dat soms ook wel het krijgen van een gebedslast op je hart. Dat je eigenlijk in je binnenkamer, in je gebedskamer, een soort van last op je hart krijgt voor een bepaald persoon. Om er steeds maar weer voorbeden te doen voor diegene. Het kan ook zijn dat je heel duidelijk voelt of je ook geroepen voelt om het evangelie met iemand te delen in je omgeving. Want als we het hebben over deze dingen, en dat is eigenlijk waar ik naartoe wil, dan hebben we soms het idee van oké, nu moet ik uitstappen, want dit is belangrijk. Maar wat ik veel meer geloof is dat God je wil meenemen op reis in de relatie die je met hem hebt in je leven. En dat je mag gaan leren wat het betekent om samen met hem die ander te bereiken met het evangelie op de manier die ook bij jou past. Hoe je samen met hem het hart van God in je omgeving kan laten zien, doordat mensen ontdekken van hey, deze persoon leeft op een andere manier. Deze persoon is vol van Jezus. En wat betekent dat? Zo'n 6-7 jaar geleden was ik net tot geloof gekomen en ik ging een bijbelschool volgen. Ik was heel vol van vuur en radicaliteit en ik wou helemaal voor Jezus gaan. Dus een fulltime bijbelschool leek me eigenlijk de juiste stap. En in het eerste jaar van de bijbelschool was een van de lessen die wij kregen les in evangelisatie. We kregen daar les van een heuse evangelist, Johan van Ooyen heet hij. Misschien ken je hem wel, hij heeft een stichting, Jezus Red heet dat volgens mij. En hij doet veel werk in het zuiden van het land. En daar kregen we les van. En een van de eerste huiswerkopdrachten die hij ons gaf, in een van de eerste lessen, was dat we een boekje mee naar huis moesten nemen van Max Lucado over het kruis en over Jezus. En dat we aan God moesten gaan vragen aan wie we dat boekje mochten gaan geven. En dat moest dan iemand in onze omgeving zijn die niet geloofde. En dan was het de bedoeling dat als we dat boekje aan die persoon gegeven hadden, dat we met die persoon daarover in gesprek gingen. Dat was de huiswerkopdracht. Best wel een pittige opdracht natuurlijk. Maar zo gezegd, zo gedaan, ik ging bidden tot God van Heer, aan wie mag ik dat boekje geven? En toen kwam eigenlijk meteen heel spontaan een naam in mijn gedachten, heel duidelijk. Dat was de naam van Peter. En Peter, dat was een vriend van mij geweest voordat ik tot bekering kwam. We raceten samen altijd door de stad van Zwolle heen. Ik op mijn brommer en Peter op zijn scooter, 70 km per uur om hier en daar te chillen en dan jointjes te roken. Dat deden wij altijd voordat ik tot geloof gekomen was. Maar ik was tot geloof gekomen en Peter niet. En Peter zat nog steeds aan de drugs. En nu kreeg ik de naam van Peter in mijn gedachten. Maar ik dacht bij mezelf van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet met Peter praten. Want Peter is niet echt een makkelijk persoon om te vertellen over het evangelie. Peter was altijd een beetje cynisch en een beetje nuchter over zulke soort dingen. En ik wist als ik met hem ga praten, dan kom ik waarschijnlijk niet zo ver. Dus ik dacht bij mezelf van ja, weet je, ik kan ook met Lucas praten. Lucas, dat was een andere oude vriend van mij. En Lucas was veel makkelijker om mee te praten. En ik wist dat Lucas veel meer open zou staan voor het evangelie. Dus twijfel. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, nou ja, weet je, laat Peter maar achterwege. Ik ga wel naar Lucas toe. Zoals een ongehoorzame Jona stuurde ik een appje aan Lucas. Van, joh, Lucas, ik heb een opdracht gekregen van de bijbelschool, boekje, dit, dat. Mag ik met je praten? Nou, Lucas vond dat natuurlijk helemaal goed, want dat was Lucas. Dus op een avond zat ik daar bij Lucas thuis te praten over het evangelie aan de hand van dat boekje van Max Lucado. En dat was op zich wel een goed gesprek. Ik mocht helaas niet voor hem bidden aan het eind. En ik ging daar weg die avond en er was eigenlijk niet echt iets gebeurd. Want dan hoop je natuurlijk van ja, gebeurt er van alles. Maar het gebeurde niet. In de weken daarna begon ik me toch wel heel erg schuldig te voelen dat ik niet naar Peter was geweest. Soms heb je dat als je het idee hebt dat God iets tegen je zegt en dat je iets moet doen van God en je doet het niet, dan laat het je niet meer los. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt, maar dat is heel erg vervelend. Dan loop je er echt wekenlang mee rond en dan gaat het gewoon niet meer uit je hart weg. Dus op een gegeven moment kwam ik over de brug en toen zei ik tegen mezelf, volgens mij moet ik echt nog een keer ook met Peter praten. Dus ik stuurde Peter een berichtje van, joh Peter, ik heb een opdracht gehad van de Bijbelschool. Dus ik de opdracht twee keer doen. Dus ik leverde dat boekje bij hem af en ik zat op een avond te praten met Peter in de kroeg. Onder het genot van een biertje over het evangelie. En het ging eigenlijk precies zoals ik verwacht had. Peter was een beetje nuchter en een beetje cynisch. En hij geloofde wat hij geloofde en ik geloofde wat ik geloofde. Dus dat was dat. Ik ging weer naar huis en er was eigenlijk niks gebeurd. 2 jaar later werd ik gebeld door een vriend van mij. Een andere oude vriend die ik al een tijdje niet meer had gezien. Op een woensdagavond. En hij zei tegen me van, joh Beemer, heb je enig idee wat er met Peter is gebeurd? En ik zei, nee, geen idee. Peter die was die avond op zijn motor gestapt. Hij had inmiddels zijn motorrijbewijs gehaald en hij was klaar met werken. En hij reed door de stad naar huis en hij was tegen een busje opgeknald. Met hoge snelheid. En de impact was eigenlijk zo groot dat de helm meteen van zijn hoofd afvloog en Peter vloog 20 meter door de lucht en kwam op de stoep terecht. En hij lag in het ziekenhuis op sterven. Dus ik daar naartoe samen met die vriend van mij meteen die avond. En ik kom daar die ziekenhuiskamer binnen en Peter ligt in coma en iedereen was in tranen. En hij zou gaan sterven, dat was onherroepelijk, dat was duidelijk. Dat hadden de dokters gezegd. En toen kwam ik voor de tweede keer eigenlijk voor best wel een moeilijk geloofsmoment te staan. Want ik was daar de enige christen. Zo met 5, 6 andere mensen, familie, vrienden in die ziekenhuiskamer. En Peter lag daar. En ik wist als er ook maar een kleine kans is dat ik voor hem kan bidden. En dat er iets gebeurt, dat hij bij ons terugkomt. En dat Peter wordt gered. Dan vind ik dat ik die kans moet pakken. Want ik geloof in wonderen. Ik geloof in de kracht van God. Dus ik vroeg dat aan zijn zus van joh, mag ik voor hem bidden? En dat was goed. Dus ik knielde naast zijn bed neer en ik pakte zijn hand. En ik begon voor hem te bidden voor genezing. Ook die avond verder voor hem strijden en de dag daarop verder voor hem strijden in gebed. Maar Peter stierf. En het klinkt heel raar, maar ik heb vrede over wat er gebeurd is. En dat heeft ermee te maken dat toen ik voor hem aan het strijden was in gebed, die dag daarop kreeg ik heel veel vrede ook in mijn hart. En dan was het alsof God tegen me zei van het is oké. Okay. En natuurlijk hoop ik dat Peter bij God is. Maar ik geloof dat God een plan voor hem had. En ik geloof dat ik Peter terug zal zien als ik later in de hemel kom. Maar wat ik wil zeggen is, de harten van de mensen om je heen, dat zijn de dingen die werkelijk eeuwigheidswaarde hebben. En op het moment dat je geconfronteerd wordt met zo'n moeilijke situatie of met zo'n situatie dat iemand verdrinkt, dan word je eigenlijk weer stilgezet bij het feit hoe kostbaar een mensenleven is. Niet alleen voor ons, maar hoeveel te meer ook voor God die zijn zoon gaf. En die zelf eigenlijk in de persoon van zijn zoon stierf aan een kruis. Omdat hij de levens van de mensen hier op deze wereld zo kostbaar vindt en wil bereiken met het evangelie. We zijn het lichaam van Jezus, zegt de Bijbel. Jezus is het hoofd, wij zijn het lichaam. Maar ik geloof dat het ook heel concreet betekent dat God ervoor gekozen heeft om het evangelie te laten klinken door jouw mond. Om die ander te troosten door jouw hand die je op de schouder van je naaste legt. Om zich te tonen in levens van mensen doordat jij ervoor kiest de stap te zetten om voor ze te bidden en naar ze toe te gaan. God heeft jou en mij verantwoordelijk gemaakt ook voor de verspreiding van het evangelie. Je leest daarover in Markus 16 vers 15 en 16. Dan geeft hij die opdracht na zijn opstanding aan de discipelen. En dan staat daar dat hij zegt tegen hen, ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat is een heftige tekst. Die opdracht ligt bij ons. En als we het hebben over roeping, dan kan ik natuurlijk heel veel dingen vertellen, maar dan is dit denk ik wel een van de belangrijkste dingen die ik kan delen en kan vertellen tijdens deze preek. Maar als je nadenkt over roeping, dan is roeping eigenlijk nog een stuk breder dan dat. Dus we gaan het nog een stukje breder trekken met elkaar. Want je zou kunnen zeggen aan de hand van de Bijbel dat als we nadenken over dat thema, dat iedereen niet alleen zo'n algemene roeping heeft gekregen, zoals waar we het over hebben gehad, maar ook een specifieke roeping. Die algemene roeping, dat is die roeping van de verspreiding van het evangelie en het bouwen van Gods gemeente en het vertegenwoordigen van Jezus hier op aarde door jouw leven heen. Dat is de roeping die wij allemaal hebben gekregen en die voor ons allemaal ook hetzelfde is. Dat vind je terug in Marcus 16, maar ook in Matthäus 28, waar hij ons de opdracht geeft om alle volken te onderwijzen en te dopen en hun alles te leren wat Jezus ons geboden heeft. Je zou die algemene roeping eigenlijk kunnen samenvatten door prediking en discipelschap. Heel ruw gezegd, want er zitten natuurlijk nog allerlei facetten aan vast. Maar naast die algemene roeping hebben we ook allemaal een specifieke roeping gekregen. Namelijk de roeping die God aan jou persoonlijk geeft op basis van wie je bent. Op basis van hoe je leven loopt en ook op basis van wat je gaven en talenten in dit leven zijn die je hebt ontwikkeld of van God in je leven hebt gekregen. En die specifieke roeping kan dan werkelijk ook van alles inhouden. Misschien voel je je geroepen om creatief te zijn en met kunst te werken. Of misschien heb je gewoon een heel simpel verlangen in je hart om accountant te worden, omdat je goed bent met cijfers. Of om piloot te worden, omdat je dat gewoon super vet lijkt om te vliegen. Of misschien voel je je geroepen om een moeder te zijn voor je kinderen. Of een oma voor je kleinkinderen. Misschien voel je je geroepen om in de hulpverlening te werken. Of je hebt je gewoon een hart voor het coachen van mensen. Je hoeft je natuurlijk niet altijd geroepen te voelen. Dat is natuurlijk zo'n christelijke term. Maar het is eigenlijk datgene waarvan je in je hart ervaart van hey, dat is waar ik hart voor heb. Dat is wat ik heel graag wil doen. Die specifieke roeping is dan heel breed en veelzijdig en die krijgt vorm en gestalte naarmate je je leven leeft en je jezelf ontwikkelt samen in je relatie met God. En als het dan gaat om die specifieke roeping en ook die algemene roeping, dan wil ik eigenlijk vanochtend de volgende uitdaging bij je neerleggen. En daar ga ik de boodschap ook mee eindigen. Ten eerste wil ik je uitdagen om na te denken over de vraag, als je dat voor jezelf nog niet weet. Wat is op dit moment mijn specifieke roeping? Wat mag ik vanuit wie ik ben op dit moment in mijn leven doen voor God of betekenen voor mensen? En ik heb natuurlijk een aantal beroepen genoemd. Maar zo'n specifieke roeping hoeft niet altijd te maken hebben met je beroep. Misschien voel je je wel geroepen om mensen te bemoedigen in je leven. Of om mensen te troosten. Misschien voel je je geroepen voor een bepaalde taak in de gemeente. Of misschien voel je je geroepen om iedere week met de soepbus in de stad te staan voor dakloze mensen. Maar denk na over die vraag. Wat is op dit moment mijn specifieke roeping? Wat mag ik op dit moment doen voor God vanuit wie ik ben in mijn leven? Vervolgens wil ik dan de uitdaging bij jezelf bij je neerleggen om jezelf de vraag te stellen, hoe kan ik mijn specifieke roeping verbinden aan de algemene roeping die God ons allemaal gegeven heeft? Oftewel, wat kan ik doen in mijn specifieke roeping om te bouwen aan dat koninkrijk van God en Jezus te vertegenwoordigen in mijn omgeving? Hoe kan ik het hart van Jezus en de boodschap van het evangelie laten zien en delen in mijn omgeving als accountant? Als chef-kok of in mijn werk met gehandicapte mensen of als moeder voor mijn kinderen? Hey, chef-kok? Echt? Nice, nice. Kom ik eten in jouw restaurant? Want ik geloof dat als je jouw specifieke roeping verbindt aan jouw algemene roeping, dan wordt jouw specifieke roeping ook een plek in je leven waar je bouwt aan dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Omdat mensen ook door jouw leven heen het hart van God leren kennen en ontdekken dat Jezus er ook voor hen wil zijn. Omdat mensen door jouw leven horen over het evangelie en het koninkrijk van God ook in hun leven wordt gebouwd. Want Jezus stierf aan het kruis om te laten zien aan mensen dat hij werkelijk waar de Messias is. En dat we door zijn dood eeuwig leven mogen ontvangen en voor altijd bij hem mogen zijn. En dat voelt misschien als een hele grote uitdaging, zoiets, om niet alleen van binnen kerk te zijn, maar ook van buiten naar de wereld met elkaar kerk te zijn. Maar ik geloof dat ten eerste God je wil meenemen op reis in de relatie die je met hem hebt en met zijn woord. Maar ten tweede geloof ik ook dat het iets is wat we met elkaar doen. En dat het een taak is die we met elkaar ook mogen oppakken, zodat je niet als individu in je eentje maar altijd de moeilijke stappen hoeft te zetten in het uiten van je geloof. Dus ik stel voor, zullen we daar gewoon voor bidden, voor die roeping. En dat God ons de kracht wil geven en de eenheid om te bouwen aan dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Ja, Heer, ik wil u danken dat u zo bewogen bent. Ik wil u danken voor uw hart, Heer, dat u zoveel liefde hebt voor mensen in deze wereld. En ik bid, Heer, dat we gevuld mogen worden met die liefde steeds weer opnieuw. Heer, zodat we vanuit een basis van liefde en een motivatie vanuit uw hart naar de mensen zullen uitreiken die dat zo hard nodig hebben, Heer. Want we geloven dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Heer, we geloven dat u mensen verantwoordelijk houdt voor zonde en voor kwade dingen die we doen. Maar we geloven ook dat u mensen zo ontzettend graag genade wilt geven en vrede wilt geven. Dat u zo ontzettend graag wil dat mensen de vergeving ontvangen die u ons aanbiedt door dat kruis. En Heer, ik bid dat we ook naar buiten zullen stappen als christenen. Ik bid, Heer, dat we met elkaar en met u daarvoor op reis zullen gaan. En Heer, dan wil ik u danken dat we het niet in één keer allemaal hoeven te kunnen, maar wilt u ons de stappen laten zien, Heer, hoe we kunnen groeien naar het zijn van een getuigenis als kerk hier op aarde. Heer, dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen.